Daarna openen we de Heilige Schrift in het Oude Testament, in het vierde boek van Mozes, Numeri, waaruit wij lezen hoofdstuk 10, de versen 1 tot en met 10. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: maak u 2 zilveren trompetten, van dichtwerk zult gij ze maken, en ze zullen u zijn tot de samenroeping van de vergadering en tot de optocht van de legers. Als zij met dezelfde blazen zullen, dan zal de gehele vergadering tot u vergaderd worden aan de deur van de tent der samenkomst. Maar als zij met de ene zullen blazen, dan zullen tot u vergaderd worden de oversten, de hoofden van de duizenden van Israël. Als gij met een gebroken geklank blazen zult, dan zullen de legers die tegen het oosten gelegerd zijn optrekken. Maar als gij ten tweede male met een gebroken geklank blazen zult, zullen de legers die tegen het zuiden legeren optrekken. Met een gebroken geklank zullen zij blazen tot hun optochten. Maar in het verzamelen van de gemeente zult gij blazen, doch geen gebroken geklank maken. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen met die trompetten blazen, en zij zullen u zijn tot een eeuwige inzetting bij uw geslachten. En wanneer gij lieden in uw land ten strijde zult trekken tegen de vijand die u benauwt, zult gij ook met die trompetten een gebroken klank maken. Zo zal uw gedacht worden voor het aangezicht van de Heere uw God, en gij zult van uw vijanden verlost worden. Desgelijks ten dagen uw vrolijkheid, en in uw gezette hoogtijden, en in de beginselen van uw maanden, zult gij ook met de trompetten blazen over uw brandoffers en over uw dankoffers. En zij zullen u ter gedachtenis zijn voor het aangezicht van uw God. Ik ben de Heere, uw God. Het woord van God, gemeente, dat ik u met zijn hulp mag bedienen vanmorgen, is te vinden in het boek van de Psalmen. Psalm 89. En daarvan het 16e vers, tekstwoord dat we uiteraard in het licht van het zojuist gelezen schriftgedeelte hopen te overdenken. Psalm 89. En daarvan het 16e vers. Daar luidt Gods woord, onze tekst voor vanmorgen, als volgt. Welgelukzalig is het volk het welk het geklank kent. O Heere, zij zullen in het licht uws aanschijns wandelen. En laat ik aan het begin van de prediking eerst maar zeggen, gemeente, jongens en meisjes in de kerk, wat een prachtige tekst hebben we vanmorgen voor ons als we Psalm 89 opengeslagen hebben. Dat zie je meteen al als je kijkt naar het eerste woord van de tekst. Welgelukzalig. Hier is een oud-testamentische zaligspreking te beluisteren en niet zomaar even een oppervlakkige felicitatie. Het is een opeenstapeling van felicitaties, zalig, gelukzalig, welgelukzalig is het volk dat het geklank kent. Nou, dat is een prachtige tekst, jongens en meisjes, om samen naar te gaan luisteren. Tegelijkertijd is het ook wel een beetje een vreemde tekst. We zouden dat bijna vergeten, omdat het zo'n bekend woord voor ons is. Ook dat psalmvers dat we straks hopen te gaan zingen. Dat heeft u vast heel vaak gezongen, ook in de Oeneburgkerk. Maar eigenlijk wel vreemd. Dat hier sprake is van een volk. Dat gaat dus, jongens en meisjes, over een aantal mensen. Wie dat zijn, zullen we straks in de loop van de preek nog wel ontdekken. Maar het zijn een aantal mensen. En van die mensen wordt gezegd dat ze gelukkig zijn, zeer gelukkig, wel gelukzalig. Waarom is dat vreemd? Mensen zijn van huis uit niet gelukkig. Mensen zijn zeker van huis uit niet welgelukzalig te noemen. Het is erg genoeg, gemeente, maar we moeten het ook vanmorgen maar eerlijk tegen elkaar zeggen aan het begin van de preek. Wij mensen zijn van huis uit, van nature, rampzalig. Dat is een werkelijkheid waar je in de loop van je leven achter moet komen. Dat is iets wat op een mens moet gaan drukken, wat een probleem moet worden, waar die een antwoord op moet hebben. Een antwoord dat je bij de Heere gaat zoeken, dat je zegt, Heere, als het zo erg is met mij, zoals uw woord het zegt, is er dan nog iets aan te doen? Mag ik het in de woorden van de catechisme zeggen? Is er nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen, om toch echt gelukkig te worden, gelukkig bij u en door u? Zijn er mensen die vanmorgen met die vragen in de kerk gekomen zijn, gemeente? Heb ik in ieder geval voor die mensen een goede boodschap. Ik heb voor u allemaal een boodschap. Maar mensen die hebben leren vragen, Heere, is er wat te doen aan die rampzaligheid waar ik mezelf door mijn eigen schuld ingewerkt heb? Dan zegt de tekst, dat kan. Die oplossing van de kant van God is er. Er is namelijk toch een volk, ook mensen, ook zondaren, maar die door God gelukkig geprezen worden. Wel gelukzalig is het volk. Dat is Gods volk. De kerk met een hoofdletter, mag ik het zo noemen. En mocht er iemand vanmorgen denken, dominee, dat gaat dan zeker over de kerk zoals die inmiddels voor de troon van God is, die mensen, die gelovigen die inmiddels bij de Heere zijn en die de strijd te boven zijn, dan zeg ik, gemeente, dat is natuurlijk ook waar. Wel gelukzalig, dat geldt in volmaakte zin daarboven, bij God in de hemel. Maar we zullen ontdekken, en dat is ook zo wonderlijk aan onze tekst, dat dat niet alleen maar geldt van wat we dan noemen de triomferende kerk, maar dat dat ook al geldt voor dat deel van Gods volk, dat nog midden in de strijd is. Strijdende kerk wordt in onze tekst zalig gesproken. Laten we dat als thema zetten boven de verkondiging, gemeente. De strijdende kerk wordt zalig gesproken. En er zijn twee redenen, zegt vers 16, waarom dat kan gebeuren. Dat komt allereerst door wat die mensen van God te horen krijgen. En het komt vervolgens door wat ze van God te zien krijgen. De strijdende kerk, zalig gesproken. Door wat ze van God te horen krijgen, door wat ze van Hem te zien krijgen. Gemeente, ik zal niks nieuws vertellen als ik zeg dat we in Psalm 89 vanmorgen een hele bekende, maar ook geliefde psalm voor ons hebben. Ik weet niet hoe u hem straks gaat zingen, maar we zingen toch graag deze Psalm 89, zowel wat de woorden betreft, maar ook wat de aanstekelijke melodie betreft, zingen we hem graag. Het is een hele aparte psalm, jongens en meisjes, waarvan iemand eens een keer gezegd heeft, eigenlijk is het van de 150 psalmen de langste. En misschien denk je, ja, maar dat is niet goed, want psalm 119 is toch de langste psalm. Ja, maar dat zei die man toen die naar het eerste vers van deze psalm gekeken had. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Psalm 89, gemeente, is een psalm om wel een keer aan te beginnen, maar die eigenlijk nooit meer ophoudt. Ze zingen hem in de hemel ook. En die goedertierenheid, waar de dichter in het begin al over spreekt, dat is nou eigenlijk ook datgene wat heel dit lied doortrekt. Ja, natuurlijk zijn er ook tegen het eind van deze psalm bepaalde klachten te horen, bepaalde dingen waarvan de dichter zegt, Heere, weet u nog van ons af en kijkt u nog naar uw volk om, vanuit de speciale situatie waar die man in zat. Maar met name het begin van Psalm 89 is voluit een loflied. Lofzang op die grote God, die niet alleen maar de koning is over zijn schepping, de grote majesteit die hemel en aarde regeert, maar die zich in het bijzonder heeft neergebogen over dat volk van Israël, dat hij door de hand van de koning David en zijn opvolgers wil regeren, verzorgen en beschermen. De Heere wordt op allerlei manieren groot gemaakt in Psalm 89. En dan kun je dat op een paar manieren doen, gemeente. God groot maken. Je kunt dat doen, en zo heeft de dichter het ook in deze psalm wel gedaan, door God rechtstreeks aan te spreken. En door iets te zeggen over zijn majesteit, over zijn macht, over zijn grootheid. Maar je kan het ook nog op een andere manier doen. Je kan God ook de eer geven door iets te zeggen over zijn kinderen. Door iets te zeggen over zijn volk, om die mensen gelukkig te prijzen, zoals dat hier in onze tekst gebeurt. Wel gelukzalig is dat volk van God. Daarmee krijgt God ook de eer. Als het een goede zaak is, als je benijdenswaardig bent, als je onderdaan van deze koning mag zijn, nou dan moet hij geweldig zijn. Maar wat wordt er dan vervolgens van die mensen gezegd, gemeente? Wat voor mensen zijn dat dan, die zo benijdenswaardig zijn? In onze tekst in het begin van vers 16 lees ik dat het mensen zijn in wier leven een bepaald geluid een rol speelt. Want het staat er zo, het volk het welk het geklank kent. Er zijn bepaalde uitleggers geweest die hebben die woorden iets anders vertaald. Die hebben in dat geklank meer iets gehoord van juichen. Nou, dat zou ook kunnen. Calvijn heeft bijvoorbeeld zo deze tekst vertaald toen hij er een uitleg aan gaf. Wel gelukzalig is het volk dat weet te juichen. Maar als we de Statenvertaling volgen, dan zitten we in dat opzicht ook weer nog wat dichter bij de letterlijke betekenis van de grondtekst. Het geklank. Maar wat voor geklank is dat dan? Wat voor geluid bedoelt de dichter van deze psalm? Nou, gemeente, om dat op het spoor te komen, gaan we vanmorgen een beetje schat graven, jongens en meisjes. In het woord van God graven om te achterhalen wat de bedoeling is van het geklank van onze tekst. En we begrijpen, we hebben niet voor niks, niet alleen Psalm 89 voor ons, maar we hebben in deze dienst nog een ander stuk uit de Bijbel gelezen, nummerie 10. Volgens allerlei verklaarders, ik meen ook de kanttekenaren, is dat hoofdstuk de directe achtergrond van onze tekst, Psalm 89, vers 16. En wat is dat dan voor een hoofdstuk, nummerie 10? Nou, dat is een hoofdstuk dat onze gedachten terugvoert naar die tijd dat het volk Israël nog in de woestijn zat. Ze waren ergens halverwege gekomen, want ze zitten in dit hoofdstuk nog aan de voet van de berg Sinaï. Die berg waarvan ze heel wat hebben gekregen. Ze hebben van God die op de berg is neergedaald de wet gekregen en allerlei voorschriften voor de tabernakel. Ze hebben ongeveer een jaar gebivakkeerd aan de voet van die berg. En ze worden nu in Numeri voorbereid op het tweede deel van de woestijnreis. Want Sinaï is de bestemming niet. Ze hebben er wel heel wat meegemaakt, maar ze moeten verder. Vanuit Egypte is het immers de bedoeling dat ze doorstoten naar Kanaan. En voor dat deel van de reis dat nog wacht, krijgt Israël vervolgens instructies. En aan alle dingen die je dan hoort, die via Mozes aan Israël worden doorgegeven, merk je dat die reis die nog voor hen ligt geen toeristisch tochtje wordt. Niet een ontspannen rit door een stuk woestijn dat je je ogen de kost kan geven en genieten van het uitzicht. Het wordt een heuse veldtocht. Als het leger van Israël gaat optrekken, dan is het ook inderdaad een soort leger. Ze moeten tot de tanden bewapend zijn. Allerlei gevaren zullen hen bedreigen. Ze zullen trouwens ook de nodige moeite moeten doen om straks het land Kanaan te veroveren. Het wordt een heus leger dat ten strijde trekt. En vooraan gaat de grote generaal van het leger. En dan denk ik niet, jongens en meisjes, aan Mozes. Nee, dan denk ik aan de Heere zelf. God die ze weliswaar niet kunnen zien, maar van wie ze wel kunnen zien door een bepaald beeld, dat hij voor hen uitgaat, want er gaat heel de tijd een grote kolom van rook, van damp voor hen uit. De wolkkolom die 's nachts ook nog een bepaald schijnsel geeft. Via dat teken geeft de grote generaal van dit leger elke keer aan in welke richting de mensen moeten lopen. Dat is de grote lijn van de tocht. Je hoeft maar achter de woestijn, achter de wolkkolom aan te lopen en je weet, dan komen we zo achter God aan in Kanaan. Alleen, gemeente, terwijl die wolkkolom de grote lijn van de route aangeeft, is het natuurlijk ook wel eens gewenst dat in bepaalde situaties, op hele specifieke momenten op reis door de woestijn, dat dan ook dat volk weet wat er van hen verwacht wordt en wat God van hen vraagt. En kijk, daarvoor gaat God in nummerie 10 nu nog wat extra's geven. Een extra middel om elke dag in bepaalde omstandigheden erachter te komen wat hij van de mensen wil. En dan moet Mozes 2 instrumenten maken. 2 zilveren trompetten, bazuinen, zo werden ze in Psalm 81 genoemd, want u heeft net van die 2 trompetten gezongen. Het blij bazuingeschal klinken in Israëls oren. Maar die trompetten, jongens en meisjes, ik weet niet of jullie wel eens een keer een trompet hebben horen spelen. Misschien zitten er wel kinderen in de kerk die trompet kunnen spelen. Die kun je gebruiken om muziek te maken. Maar je kan ook trompetten voor iets anders gebruiken. Zoals ze vroeger, meen ik, ook in het leger in ons land trompetten gebruikten, of misschien nog wel, om bepaalde signalen aan de soldaten door te geven. Geen muziekinstrumenten, maar signaalinstrumenten. Die een bepaald geluid laten horen, zodat je weet, nou moet ik in actie komen. Nou, volgens nummer 10 is dat precies de bedoeling van de 2 zilveren trompetten. Als het geklank klinkt van die trompetten, moet er wat in het leger gebeuren. Er zijn in hoofdzaak 2 dingen die dan kunnen gebeuren. Laten we eerst op het eerste letten. Dat hangt even af van het bepaalde geluid wat je dan uit die trompetten hoort komen. Het kan zo zijn, zegt de Heere, dat de trompetten een langgerekte, ononderbroken toon voortbrengen. En als de priesters die op de bazuinen blazen dat doen, één langgerekte toon, dan moeten de mensen bij elkaar komen. Daar zit trouwens nog verschil in. Als er één trompet langgerekt blaast, dan moeten alleen de mensen die de hoofden zijn, de oversten over duizenden, moeten dan bij elkaar komen. Hoor je er 2 door elkaar heen, dan moet iedereen komen. Dan is er namelijk wat te doen bij de tabernakel. Het kan zo zijn dat er een of andere feestdag is en dat de mensen daarvoor bij elkaar geroepen worden. Een of andere hoogtijdag. Maar ook simpelweg om instructies te krijgen. Stel je voor, er moet iets afgesproken worden. Iets wat van belang is voor de rest van de route door de woestijn. Iedereen moet dat even weten. Men blaast dan op de bazuin en de mensen komen bij elkaar. En ik zei net al eventjes,
De mensen moeten dan op een bepaalde plek bij elkaar komen. En dat is
even van belang om daarop te letten. Ik lees in nummer 10 vers 3 namelijk dat als de trompetten klinken, de mensen zich moeten verzamelen aan de deur van de tent der samenkomst. Daar moet je even over doordenken. Ik weet niet of de kinderen en de jonge mensen het helder voor zich hebben hoe de tabernakel er ook alweer uitzag. Heb je vast wel eens een keer een plaatje van gezien, misschien wel eens een keer een maquette van gezien. Als je met z'n allen in die brede poort van de tabernakel gaat staan, wat zie je dan? Het eerste wat een mens ziet als hij door de poort naar binnen kijkt is een altaar. Brandofferaltaar. Waar dag in dag uit de priesters bezig zijn beesten te slachten en vervolgens in rook te laten opgaan. Als een beeld van de verzoening van de zonde die de mensen nodig hebben. Even onthouden, gemeente, dat is een lijn die we door kunnen trekken in de loop van de preek. Als God mensen bij elkaar roept, als God zijn volk samenroept, waar roept de Heere ze altijd heen? Naar die plek waar ze zicht krijgen op twee dingen. Op zonde en genade. Op het offer dat uiteindelijk een heenwijzing was naar het grote offer dat de Heere Jezus ooit zou brengen op de vloekheuvel Golgotha. Daarheen wil de Heere zijn mensen, zijn volk leiden als de trompetten blazen. Om bij de deur van de tent der samenkomst met het zicht op het altaar reden te vinden om te juichen. Waar kan pas echt gejuicht worden, waar is pas echte vreugde te vinden? Daar waar ik zicht krijg op de verzoening door het bloed. Nou zegt iemand, dominee, dat is een mooi verhaal van vroeger. Maar dat is geen verhaal van vroeger, gemeente. Dat trompetgeschal dat ons wil brengen op de plek waar we zicht krijgen op zonde en genade. Dat klinkt vandaag ook. Klinkt als de kerkklok luidt om de mensen naar de kerk te roepen en onder het woord te laten plaatsnemen. Het klinkt met name als dan in de prediking van het woord de Bijbel opengaat en er instructies klinken. Of het een feestdag is of een gewone zondag, tussen aanhalingstekens, want wat is een gewone zondag? Dat je instructies krijgt, weet u wel, want dat was de bedoeling van de trompetten. De Heere zegt wat Hij op dit moment speciaal vandaag van je vraagt. Daarom ben u in de kerk gekomen vanmorgen. Daarom zitten we allemaal naar de preek te luisteren, kinderen. De Heere laat de trompet blazen en Hij wil ons laten weten wat in ons leven moet gebeuren. En Hij wil ons zicht geven, ook door de verkondiging, door dat evangeliegeluid van de trompet, op zonde en genade, verzoening door de Heere Jezus Christus. Ik zou dat natuurlijk nog meer kunnen uitwerken ook. Want als dat van de prediking van morgen gezegd mag worden, dan mag je dat ook zeggen als de catechisaties gehouden worden. Als daar ook het woord open gaat, als de verenigingen in de gemeente bij elkaar komen, als het huisbezoek door de broeders afgelegd wordt en er niet alleen geïnformeerd wordt naar uw welstand en wat je meegemaakt hebt, maar ook het woord open gaat en je daar een gesprek over krijgt, allemaal trompetten die ons willen instrueren in het leven met God. Iemand zegt, dominee, een voorrecht om nou ook vanmorgen onder het trompetgeklank te mogen zitten. En ik hoop ook dat u dat zo zegt. Ik hoop ook dat er jonge mensen zijn die dat zo beleven. Die zeggen, dominee, wat een voorrecht dat ik daaronder mag zitten. Dat ik dat geklank mag horen. Terwijl andere mensen vandaag de kerk voorbij lopen. En ze weten niet wat ze missen. En terwijl er nog weer andere mensen zijn, die hadden best gewild, maar ze konden niet. Of die leven in zulke landen, dan mogen ze niet eens naar het trompetgeklank van het evangelie luisteren. En ik zit hier voor de zoveelste keer, wat een voorrecht.
Nou, dat is een voorrecht, gemeente. Wij kunnen dat niet genoeg waarderen, wat het is om hier vanmorgen in alle rust bijeen te mogen komen. En ongestoord, zonder dat er iemand in de dienst komt om je eruit te halen, dat je hier mag luisteren naar het evangelie. Voorrecht. Alleen, ik kijk weer even naar mijn tekst, Psalm 89. Hoe bevoorrecht je als kerkganger ook bent door onder het woord te zitten en het met je oren te horen, betekent niet dat daarmee automatisch de zaligspreking van vers 16 in werking treedt. En wat dat betreft kun je natuurlijk ook meteen denken aan die mensen die in nummer 10 getuigen geweest zijn van dat allereerste trompetgeklank in de woestijn. Die hebben het allemaal gehoord. Wij weten niet meer hoe dat precies geklonken heeft, maar ze hebben het in de woestijn allemaal gehoord uit de eerste hand. En ze hebben het denk ik herhaaldelijk gehoord. Maar u weet het toch wel van die mensen in de woestijn. Verreweg de meeste van hen hebben Kanaan nooit bereikt. Wel bij dat volk van God geroepen. Wel met de klanken van de trompetten in de oren geweest. Wel lid van het verbond. Ze hebben Kanaan nooit gezien. En de dichter van onze psalm die weet hoe dat komt. Moet u nog eens even kijken naar die tekst. Hij zegt ook niet zo simpelweg, wel gelukzalig is het volk dat het geklank hoort. Dat zegt hij niet. Hij zegt, wel gelukzalig is het volk het welk het geklank kent. En dat is een heel rijk woord, kennen. Mag ik eens even proberen op te sommen, gemeente, wat er allemaal in zit in dat woord. Kennen is bijvoorbeeld herkennen. Vertrouwd geworden met de klanken van het evangelie. En dat het ook dingen zijn die in je hart weer klank hebben gevonden. Terwijl ik die dingen zeg, moet u uw leven er trouwens ook maar naast leggen. Zijn dat nou ook de dingen die in mijn leven aan de orde zijn? Is er in mijn leven een echo gekomen op dat klinken, op dat helder geluid van het evangelie? Kennen is niet alleen herkennen, maar je kan er ook in lezen, erkennen. Dus datgene wat je hoort, wat je van de kansel of vanuit het woord thuis wordt meegegeven, dat je daarvoor moet buigen. Dat je zegt, Heere, wat erin staat, wat u mij zegt, of dat nou aangenaam is of onaangenaam, maar ik moet ervoor buigen, want het is waar. Kennen is vervolgens dus ook gehoorzamen. Datgene wat God mij meegeeft in de kerk. Luisteren. Of het me aanstaat of niet. Of ik het nou gedacht had, of dat het iets heel anders voor me is. En of het nou om een bedreiging gaat, of dat het om een belofte gaat. Gehoorzamen. Ten slotte zou ik ook kunnen zeggen, kennen, daar zit iets in van meekomen met je hart, erin meekomen. Wat ik net ook eigenlijk al zei, die echo die dan weer klinkt, als het woord uitgaat en je zegt, Heer, dat is nou mijn eten en mijn drinken. Dat je iets van die psalmdichter krijgt die zegt, Heer, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Nou, leg daar je leven nou eens naast vanmorgen. Kennen we het geklank? Was het daarom ook uit uw hart gegrepen dat we de dienst begonnen met Psalm 122? Omdat je zei, er is geen andere plek waar ik vandaag wil wezen dan in de kerk. En er is geen betere plaats waar ik vandaag kan gaan zitten dan onder bij de kansel waar het woord van God open gaat. Daarom ben ik verblijd. Als ik opgewekt word door mensen die zeggen, kom, ga met ons en doe als wij. En je houding tegenover de Bijbel als die in de week open gaat, catechisatie, vereniging. Je houding tegenover het woord, als je de kans krijgt om eens een keer een goed boek te lezen, geestelijke lectuur. Kom je daarin mee? Gaat je hart daar naar uit? Ben je zo vertrouwd geworden met de klanken van zonde en genade? Dat je zegt, Heere, daar ligt mijn leven in. Bij dat geklank moet ik zijn. Het is waar, in de kerk zitten, op een vereniging zitten. Het is niet zaligmakend, maar je kan er wel wat aan aflezen. Hoe is mijn betrokkenheid bij het woord? En u voelt wel aan, gemeente, dan kijk ik nog een keer naar mijn tekst, dat het best belangrijk is dat die vragen die op dit punt spelen, dat die ook vanmorgen bij u en bij jou een antwoord krijgen. Want het klonk heel rijk dat de dichter de tekst begon met het woord welgelukzalig. Maar dat geeft natuurlijk ook aan dat er nogal wat op het spel staat. Onze zaligheid hangt samen met de manier waarop dat woord van God, die trompetten van het evangelie in mijn leven werken. Nou, dan heel directe vraag, gemeente, kent u dit geklank? Niet, heeft u het gehoord, heeft u het begrepen met uw hoofd? Kennen we het? Of zitten er vanmorgen mensen in de kerk die zeggen, dominee, ik ken wel bepaalde klanken in mijn leven, maar dat is toch wat ander geklank dan wat hier in de Bijbel staat. Dan zie ik bijvoorbeeld iemand in gedachten zitten, die ook thuis is in allerlei klanken. Van de radio waar hij zijn popmuziek op beluistert. Oh, hij kent ze allemaal, alle nummers van de top zoveel. Hij kan ze allemaal meezingen ook, want de teksten kent hij ook, niet alleen de melodie, maar de tekst ook. En gewend, niet alleen aan de muziek van de wereld, maar ook aan de namen, de beroemdheden van de wereld, het nieuws van de wereld, de sterren van de wereld. Dat kan ook een bepaald geklank zijn waar een mens aan gewend is, gemeente. Wat je kent, door en door, terwijl je van Gods woord zegt, ja, dat is allemaal zo moeilijk. En dat snap ik niet. En wat zegt me dat nou? Vergeving, bekering. Ik zie nog iemand anders zitten in gedachten. Die is verre van werelds, integendeel een heel godsdienstig mens, maar ook aan een bepaald geklank gewend en niet de klanken uit Psalm 89. Je hebt ook kerkgangers die mij meer doen denken aan de slaven die je vroeger vond op de galeien. Heb je wel eens van de galeien gehoord, jongens en meisjes? Dat waren hele lange schepen waar mensen heen gestuurd werden die een hele zware misdaad hadden begaan. En ze moesten dan op allerlei banken in dat schip plaatsnemen aan een grote roeispaan waar ze aan vastgeketend werden. En dan moesten ze gaan roeien met z'n allen om dat schip vooruit te krijgen. En om het gelijk op te laten gaan, zat er dan een slaaf ergens achter op dat schip met een grote trommel en die gaf in een monotone dreun heel de dag door het ritme aan waarin een mens moet roeien. Dat is ook een bepaald geklank. En dat kan ook de klank van uw godsdienst zijn. Nog niet dat liefelijke, inbringende geklank leren gehoorzamen van de trompetten die mij naar het altaar willen hebben. Maar nog altijd vast in een godsdienst waarin ik zoveel moet en waarin ik heel de dag door de slavendrijver word opgejaagd. Vandaag klinkt over de nummers van Sky Radio en over de tromgeroffel van de galei heen een ander geluid, gemeente. De trompet van het evangelie. U wordt genodigd om u te laten meevoeren naar die plek waar u zicht hebt op het altaar, waar u zicht krijgt op de Heere Jezus. Hij die gestorven is voor de zonden van zondaren en die de vergeving door zijn bloed ook vandaag nog laat aanbieden. En ze houden feest bij de ingang van de tabernakelgemeente. O, een mens zou toch wel dwaas zijn als die zich vandaag niet laat meevoeren door het geklank. Dat is het eerste wat we uit nummer 10 opdiepen. Weet je het nog, kinderen? Er waren twee manieren waarop de trompetten geklank konden geven. Lang gerekt geluid, dat hebben we nu behandeld. Dat bedoelt om je bij elkaar te krijgen bij de tabernakel. Maar er stond in nummer 10 nog iets anders. Zowel in vers 5 en 6, als ook in vers 9 van nummer 10, wordt gesproken over een ander soort van muziek. Geen langgerekte tonen, maar korte, felle, staccato tonen. Die klinken op zich al een stuk dreigender dan dat langgerekte, rustige geluid waar we het eerst over hadden. En het is ook de bedoeling dat mensen ervan opschrikken en dat ze in beweging komen, dat ze in actie komen. Want er is dan wat aan de hand. Er zijn twee dingen die dan kunnen spelen, zegt nummer 10. Of het is de bedoeling dat je dan je tent gaat opbreken en je spullen inpakken en dat je klaar staat voor de rest van de tocht. Of het is nog dreigender dat je niet alleen maar in de rij moet gaan staan om verder te lopen, maar dat je echt op veldtocht moet. Dat er blijkbaar een of ander gevaar is, een of andere vijand, of je die nou in de woestijn tegenkomt of straks later in Kanaan, dat maakt niet uit. Maar als je dit soort tonen hoort, dan moet je voorbereid zijn op oorlog. En dat geluid van de trompet moeten we vanmorgen toch ook behandelen, gemeente. Ik zei het al, het volk dat als pelgrims op reis gaat uit Egypte via Sinaï naar Kanaan. Die mensen gaan niet in een touringcar door de woestijn. Maar die moeten een veldtocht gaan houden. En die moeten voortdurend bedacht zijn op het gevaar dat er mensen op hen afkomen, allerlei machten en krachten, die proberen te verhinderen dat ze komen waar ze wezen moeten, die de weg naar Kanaan versperren. En ook dat gedeelte van het christelijke leven moeten we toch vandaag eerlijk onder ogen zien. Alles wat er veranderd is in de loop van de tijd, en zeker wat er veranderd is sinds de tijd van Mozes, dat is toch hetzelfde gebleven, gemeente. En ik zeg maar weer, leg uw leven er maar naast. Hoe zei de dichter het ook alweer? Er moet veel strijds gestreden zijn. En een nauwe weg betreden zijn. Zal het eenmaal eeuwig vrede zijn. Nou, gemeente, kennen we dat dan ook. En dat je daarom ook niet vreemd opgekeken hebt van het thema van de preek. Toen werd gezegd, het gaat vandaag over de strijdende kerk. Herkennen we dat, gemeente, als de trompet vandaag ook tot strijd oproept. Herkent u dan ook dat uit uw eigen leven? Zoals die mensen in de woestijn op allerlei manieren hebben gemerkt, er zijn vijanden op de been om ons tegen te houden. Heeft u het ook gemerkt? Kijk, ze hadden in de tijd van Mozes al voor nummer 10 ervaren dat er dat soort vijanden waren. Ik denk even aan die hele laffe aanslag die de Amalekieten ooit op Israël hebben uitgevoerd. Door ze in de achterhoede aan te vallen op de zwakste plek. En gelukkig heeft God het volk willen bewaren, maar als het aan Amalek gelegen had, dan was het volk Israël halverwege gestrand. Kijk, als je straks uit de Oenenburgkerk naar huis loopt, gemeente, kom je in Nunspeet geen Amalekieten tegen. Maar herkent u wel het werk van de duivel, die ook als een grote Amalekiet vandaag aanvalt. En die ook je zwakke plek zoekt. Waartegen de Heere dan ook wil waarschuwen vanmorgen. Of die andere vijand van Gods volk. Ik denk even aan een geschiedenis die nog verderop in nummerie beschreven zal worden. Nummerie 25. Waar we de sinistere figuur van Biljam tegenkomen. Die eerst geprobeerd heeft om het volk te vervloeken, maar het lukte hem niet. En die toen vervolgens een list heeft bedacht. Namelijk om een feest te houden. Een heidensfeest waar de jongens en meisjes van Israël voor uitgenodigd werden. En Biljam dacht, als ik dan de heidenen en dat volk van God met elkaar kan vermengen op dat feest, dan zal dat volk vast en zeker ten onder gaan. Biljam is al lang dood. Maar herkennen we dat gevaar ook, gemeente? Is dat in Nunspeet ook zo? Dat de geest van Bileam toch door de straten gaat om te proberen de wereld en de kerk te vermengen. Om je in de woestijn te laten stranden. We moeten erop bedacht zijn, gemeente, daar willen de trompetten ons ook vanmorgen voor waarschuwen. Dat wie het volk van God mag zijn, wie wil zich wil laten leiden door de hand van God, dat die ook strijd te verwachten heeft. En weet u wat zo'n mooi trekje is van dat hoofdstuk 10 uit Numeri dat we vanmorgen erbij hebben? Wie blazen er nou heel de tijd op de trompetten als er wat te doen is? Als er nou bijvoorbeeld oorlog is. Zijn het dan kolonels of majoors uit het leger? Zijn het militairen of stamhoofden die de mensen bij elkaar moeten zien op te trommelen en die legers moeten gaan formeren? Wie blazen er op de trompetten? Dat zijn, zegt de Heere tegen Mozes, de priesters. Die mensen die als geen ander onder de oude bedeling iets mochten laten zien in hun bediening van de Heere Jezus Christus en zijn offer. En gemeente, is dat op dit punt in de preek, als het nou gaat over die strijd, ook niet een hele les. Ook voor mensen die die strijd aan de lijve ondervinden en die zeggen, dominee, ik ben weer gewond uit die strijd tevoorschijn gekomen en het is hoog nodig dat ik weer instructies krijg voor het volgende stukje van de levensweg, want ik zie je soms niet zitten. Zoveel vijanden, zoveel gevaren. Het is de priester die op de bazuin blaast. Geheim van de strijd, geheim van die oorlog, van die geestelijke oorlog die gevoerd moet worden. Dat het niet in eigen kracht hoeft, maar dat het door het zien op die grote priester, de Heere Jezus is, dat er overwinningen mogen worden behaald. Daarmee gaan we naar ons tweede punt, gemeente. We hebben uitgebreid nagedacht over de vraag, wat krijgen die mensen, dat volk dat het geklank kent, wat krijgen die van God te horen? Maar er was nog iets anders, waarom die strijdende kerk uit Psalm 89 gelukkig genoemd wordt. Ze krijgen namelijk ook nog wat van God te zien. Ik lees mijn tekst helemaal uit. Wel gelukzalig is het volk het welk het geklank kent. O Heere, zij zullen in het licht uws aanschijns wandelen. En misschien zegt iemand, dominee, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat ze in het licht van Gods aanschijn wandelen, dat klinkt heel vredig, dat klinkt heel erg fijn. Maar het kan blijkbaar niet betekenen dat de mens dan toch als een soort toerist door een mooi landschap loopt en dat hij als het ware in het paradijs met God wandelt, want we hebben het net gehoord, het gaat hier over de strijdende kerk, het gaat over een leven vol gevaar, vol dreiging. Er komt wel een keer een moment, waar ook de psalm straks van zal zingen, dat die strijd voorbij zal zijn en dat gezongen mag worden, we steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Maar dat komt nog. En toch, gemeente, hoewel de overwinning nog in het verschiet ligt, wordt ook hier die strijdende kerk weer zalig gesproken. Ik zei, dat komt niet alleen omdat ze wat van God horen, maar ook omdat ze wat van hem zien. Niet letterlijk zien. Wij wandelen door geloof, immers, en niet door aanschouwen. Niet dat gelovigen echt andere dingen zien dan een ander. Maar ze beleven het wel zo. Alsof je loopt te wandelen op een stralende zomerdag. De ervaring, maar dat laat zich makkelijker beleven dan verwoorden, gemeente. Ik zeg er dat maar eerlijk bij. Maar de ervaring die ook in een van de psalmen ligt opgesloten. Dat het licht dat van zijn aangezicht straalt, in gunst tot jou gewend is. Ik zei, dat is niet zo makkelijk om dat uit te leggen, hoe dat is en hoe dat komt en hoe dat voelt. Maar ik vraag u wel, gemeente, mag er ook in dit opzicht een echo zijn in uw hart, dat je zegt, dominee, daar ken ik wel wat van. En misschien was het een keer onder een preek. Of misschien was het thuis toen ik in de Bijbel las. Of toen ik aan het bidden was. En dat ik mocht merken. Zijn aangezicht is in gunst op mij gewend. De Heer laat me niet tobben. Hij laat me niet vragen. Hij wil naar me luisteren. Hij wil voor me zorgen. Hij wil naar me omzien en me beschermen. Zelfs midden in de strijd. Zelfs al schudden de mensen om me heen hun hoofd en ze zeggen, hoe houdt hij het vol? Maar ik mag merken, God is erbij. Ik mag wandelen in het licht van zijn aanschijn. En hoort u het, wandelen, dat is iets ontspannends. Al is er strijd, maar dan toch te midden van de strijd rust. Hoe kan het dat de Heere... Zelfs al ben je omringd door Amalekieten en loopt Biliam achter je aan te rennen en al is de duivel bezig. Hoe kan het dat God midden in de strijd rust kan geven? Voor het geheim daarvan verwijs ik nog één keer naar nummerie 10. Want weet u, die trompetten die ze horen klinken als er wat te doen is in het volk, die trompetten klinken niet alleen maar horizontaal, zodat de mensen het opvangen. Vers 9 zegt, dat geluid van die trompetten gaat ook naar omhoog. Zoals het geluid van uw gebed in de strijd van dit leven omhoog gaat naar God en je roept. En terwijl er uit de strijd geroepen wordt en geblazen wordt omdat er een aanval is, hoort God in de hemel dat ook allemaal, zegt Mozes. Zo zal uw gedacht worden voor het aangezicht van de Heere. Zou het niet zo zijn, gemeente, dat als dat volk vanmorgen in de kerk zit en ze hun naam horen noemen en ze herkennen dingen uit hun eigen leven, dat ze ook vanmorgen zullen zeggen, dominee, dat geluid van die trompetten mag ik herkennen en dat licht van dat aangezicht van God, mogen weten dat de Heere erbij is, ondanks alles, mag dat herkennen, maar daar zie ik nou ook naar uit. Zou dat ook geen toetssteen zijn vanmorgen? Hij zegt, daarom begrijp ik die Mozes ook, die een keer gezegd heeft, Heere, als uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken. Dat is mijn levenstekst geworden. En dat je zegt, die Dordtse leerregels waar mensen soms zoveel over praten en klagen en waar ze van zeggen dat het zo moeilijk is. Dat mag ik nou met mijn hart bijvallen als de Dordtse vaderen ergens zeggen. De verberging van Gods aangezicht is voor ons bitterder dan de dood. Dat snap ik. Dat snap ik. Dat is voor mij het grootste. Als hij erbij is in zijn gunst en in zijn trouw. Iemand vraagt, die mensen waarover u het hebt, dominee, zijn dat dan zulke volmaakte, perfecte mensen? Zijn dat zulke toegewijde soldaten die meteen opspringen als er iets te horen valt en die meteen doet wat ze gezegd wordt en die altijd op hun plek zijn? Helaas, gemeente, en dat zal ook ieder lid van het volk uit Psalm 89 vanmorgen beamen, er zijn genoeg momenten dat ze niet luisteren. En dat ze eigenwijs zijn. En dat ze wel in de verte wat horen wat hen bekend voorkomt, maar dat ze toch wegzwerven. Dat ze nog kans lopen om in de woestijn weg te zwerven en te verdwalen. En toch komt er in hun leven altijd weer een moment dat ze teruggefloten worden. Misschien wel op een zondagmorgen in de Oendeburgkerk. Zo ver van huis, zo ver van je plaats, maar de trompet klinkt weer en je moet weer terugkomen. Je staat weer op die plaats waar de Heere je al wel eens eerder had neergezet. Vlak bij de poort met uitzicht op het altaar van de verzoening. En je zegt, hier moet ik zijn. Hier wil ik wees. Bij u mijn koning en mijn God. Verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En wat was ik ook een dwaas. Dat ik weer weggelopen was. En dat ik weer eigenwijs geweest ben. Maar ik weet het zeker. Hier moet ik zijn bij u. God in Christus. En zo gaan ze dan weer verder op de pelgrimstocht vanmorgen. Zo gaat de reis dan verder op weg. naar Kanaan. En ze komen er dan toch allemaal, gemeente, het volk, het welk, het geklank kent. Ze komen allemaal in Kanaan. De een eerder dan een ander. De een na een lang ziekbed en de ander na een ongeluk. Ze komen er. Om uiteindelijk aan het eind van de geschiedenis getuige te zijn van de grote verzameling van de kinderen Israëls. Als niet twee trompetten door elkaar zullen klinken, maar als één bazuin van de hemel de komst van de Zoon des Mensen zal aankondigen. En ze mogen komen om altijd bij de Here te zijn. Zeg eens eerlijk, gemeente, als dat de toekomst is van het volk dat het geklank kent. Mag u zeggen of de psalmdichter overdrijft? Of dat hij groot gelijk heeft? Als hij het uitjubelt. Hoe zalig is dat volk dat naar uw klanken hoort. Amen.